Goedenavond, lieve mensen. Er is enige verwarring over wat we vanavond gaan behandelen. Op mijn schema stond 1 Korinthe 14 vers 6 tot 33. En daar blijf ik maar bij, ondanks dat het blaadje het iets anders heeft. Ik heb het nog even nagevraagd, maar ik was al ingegaan op de eerste vers van hoofdstuk 4, maar we gaan dat toch nog even weer kort doornemen. Dus uiteindelijk komt alles toch wel goed. In elk geval lezen we 1 Korinthe 14, vanaf vers 6 tot en met vers 33. Als u geen Bijbel bij u hebt, dan moet u bij dat laatste stukje maar extra goed opletten, want dat staat niet op uw blaadje. 1 Korinthe 14, vanaf vers 6. En nu, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen als ik niet tot u spreek, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? Zelfs de onbezielde dingen die geluid geven, het zij fluit, het zij harp, als zij geen onderscheid in de tonen geven, hoe zal men weten wat op de fluit of wat op de harp gespeeld wordt? Immers als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich voor de oorlog gereed maken? Evenzo ook u, als u door de taal geen verstaanbaar woord geeft, hoe zal men weten wat gesproken wordt? Want u zult in de lucht spreken. Er zijn wie weet hoeveel soorten geluiden in de wereld en geen is zonder eigen klank. Als ik nu de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een vreemdeling zijn. En hij die spreekt zal voor mij een vreemdeling zijn. Zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot de opbouwing van de gemeente. Daarom moet hij die in een taal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een taal bid, dan bidt mijn geest, maar mijn verstand is onvruchtbaar. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Anders als u looft met de geest, hoe zal hij die de plaats van de onkundige inneemt amen zeggen op uw dankzegging? Hij weet immers niet wat u zegt, want u dankt wel goed, maar de ander wordt niet opgebouwd. Ik dank God dat ik meer dan u allen in talen spreek. Maar in de gemeente wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in een taal. Broeders, wees geen kinderen in uw overleggingen, maar wees kleine kinderen in de boosheid en word in uw overleggingen volwassen. In de wet staat geschreven, ik zal in andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken en ook zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. De talen zijn dus tot een teken, niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. En de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Als dan de hele gemeente op één plaats samenkomt en allen spreken in talen, en er komen onkundigen of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat u wartaal spreekt. Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of een onkundige binnen, dan wordt hij door allen overtuigd, door allen beoordeeld. Het verborgene van zijn hart wordt openbaar, en dus zal hij op zijn aangezicht neervallen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder u is. Hoe is het dan, broeders? Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging. Laat alles gebeuren tot opbouwing. Als iemand in een taal spreekt, dan door 2 of ten hoogste 3 en ieder op zijn beurt en laat 1 het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij zwijgen in de gemeente en laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En laat de 2 of 3 profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. Want u kunt allen 1 voor 1 profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Want God is niet een God van verwarring, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Tot hiertoe het woord van God. Dit is bepaald niet het makkelijkste hoofdstuk in de eerste brief aan de Korintiërs en in het Nieuwe Testament in het algemeen. Toch is het misschien niet zo moeilijk om te zeggen wat nu het kernpunt van dit hoofdstuk is. Wat er dan verder aan moeilijks allemaal te vinden is, dat heeft veel meer te maken met de details. Het kernpunt is dat we in de samenkomst hebben te streven naar dat wat tot opbouwing van de gemeente dient. Laten we nog eens even terugdenken aan hoofdstuk 12 en 13. In hoofdstuk 12 lazen we over de grote verscheidenheid aan genadegaven en bedieningen die God, die Christus in de gemeente gegeven heeft, in de kracht van de Heilige Geest. En daar werd ook al aangegeven wat dan in hoofdstuk 13 zo prachtig wordt uitgewerkt. En dat is dat deze gaven en bedieningen alleen uitgeoefend kunnen worden als we daarbij gedreven worden door de liefde. De liefde zoekt zichzelf niet, de liefde cijfert zichzelf weg. De liefde is gericht op de ander, op de opbouwing van een ander. Het is goed elkaar daaraan te herinneren in een tijd waarin veel gesproken wordt over zelfverwerkelijking. Daar zit trouwens een hoop in, zelfverwerkelijking. Het is in het algemeen zo, als God ons bepaalde talenten geeft, gaven, mogelijkheden, dan moet je die ook gebruiken. Hij geeft ze niet voor niets. Heel vaak hebben we daar ook de kans niet voor gekregen door de sociale omstandigheden. Wat voor talenten vrouwen ook hadden, ze waren toch vaak aan huis gebonden. En ook heel veel mannen konden niet die talenten ontplooien omdat er geen middelen waren voor hun opleiding. Vandaag is dat heel anders. Een bepaald talent bevat in zichzelf ook de uitdaging om dat talent te ontplooien. Alleen het wordt vandaag heel vaak gezien tegen de achtergrond van de zelfverwerkelijking. Het gaat erom dat ik mij ontplooi. Het gaat om ik. In 1 Korinthe 13 gaat het om de ander. En als je daar goed over nadenkt, is dat een totaal andere oriëntatie. Want mijn zelfverwerkelijking is dan helemaal niet zo belangrijk. Maar de opbouwing, en dat is een heel breed woord, versterking, bemoediging, aansporing, vertroosting van de ander, is dat wat voorop staat. En eigenlijk is heel 1 Korinthe 14 een uitwerking van dat belangrijke principe. Het wordt opgehangen aan twee van de gaven, namelijk de tongentaal en de profetie. Dat is eenvoudig, omdat dat in Korinthe blijkbaar nogal problematisch lag. Maar in feite is het helemaal niet, zoals helaas vaak gedacht wordt, een hoofdstuk over tongentaal. Het is helemaal geen verhandeling over tongentaal. U leest hier niet wat de zin van tongentaal zou kunnen zijn voor het persoonlijk geloofsleven, want dat is het onderwerp niet. Soms komt het even terzijde ter sprake, maar wat het onderwerp is, dat is hoe kan ik in de samenkomst zijn tot opbouwing van de ander. Daarbij moet ik meteen even vooruitgrijpen op iets wat pas in vers 26 aan de orde komt. Als u gewend bent naar een samenkomst te gaan waar slechts één persoon het woord voert, dan zit u helemaal niet met dit probleem. Dan is dit alleen maar een avond voor dominees. Want dan zit u niet met het probleem hoe u tot opbouwing van de anderen kunt zijn, want dat is helemaal uw verantwoordelijkheid niet, dat is uw taak niet. Alleen die ene persoon die het woord voert, die zit daarmee of dat wat hij zegt werkelijk tot opbouwing van het geheel is. Maar in een samenkomst zoals die wordt verondersteld in vers 26, waar we gelezen hebben, hoe is het dan broeders, wanneer u samenkomt, heeft ieder iets, een psalm, een leer, een openbaring, een taal, een uitlegging, en hij had nog wel een heleboel andere dingen kunnen noemen, die ook allemaal in 1 Korinthe 12 stonden, dan moet dat allemaal in een goddelijke orde geschieden. Daar komen we wel op terug. Maar daarmee is dus gegeven het belangrijke feit dat ieder in de samenkomst, daar zit met een verantwoordelijkheid. Wat breng ik naar voren? Ik heb wel een psalm op mijn hart of een lering, of ik heb een openbaring ontvangen, of ik heb een boodschap in een vreemde taal, of ik heb een uitlegging van een vreemde taal. Maar het loutere feit dat ik dat in mijn hart heb, is op zichzelf nog geen reden om het naar voren te brengen. Ik moet mij laten leiden door de vraag wat is tot eer van God, maar dat is hier niet zozeer aan de orde. Wat wordt in mijn hart gewerkt, werkelijk door de Heilige Geest, maar dat is hier ook niet zozeer aan de orde. Het heeft allemaal mee te maken, maar het gaat hier puur om de verantwoordelijkheid. Ik kan niet zeggen, de Heer heeft me dat ingegeven, dus dan moet ik het ook maar kwijt. Nee, je bent geen robot, geen automaat. We hebben gelezen in vers 32, de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Wat je zou willen zeggen, dat hoef je niet te zeggen. Je zou het zelfs niet moeten zeggen, als het niet heel zeker voor je is dat het tot opbouwing van de gemeente is. Dat is het kernpunt. En nogmaals, dat speelt natuurlijk alleen voor die gemeenten waar ook meer dan één persoon zich ook in de samenkomst kan uiten. Om nog maar even niet al te mooi te stellen zoals het hier staat, een ieder in vers 26. Maar het geldt voor diegenen die zich in de samenkomst ook laten horen. Die hebben met deze verantwoordelijkheid te maken. En dan neemt Paulus deze twee, omdat dat blijkbaar de probleemgaven waren in Korinthe, de tongentaal en de profetie. Profetie heeft dit effect. In vers 3 hebben we dat gelezen. Wie profeteert spreekt voor mensen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. Dat is niet een omschrijving van profetie. Profetie is spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. Profetie is een boodschap doorgeven die rechtstreeks van de Heere God komt. Maar het effect daarvan is dat de gemeente, als het werkelijk van de Heere God komt, wordt opgebouwd, vermaand en vertroost. Om het simpel te zeggen, daar heeft de gemeente wat aan. Maar als iemand daar staat te spreken in het Chinees of in het Arabisch of in het Russisch en niemand verstaat dat, dan heeft de gemeente daar niks aan. Zo simpel is het. Het is mooi, het is misschien wel een nuttige gave, maar niet om daarin te spreken in de gemeente zonder dat iemand het verstaat. Een taal die onverstaanbaar is, is volstrekt nutteloos. Want niemand verstaat het, maar in de geest spreekt hij verborgenheden, zegt vers 2. Het is goed om naar de geestelijke uitingen te streven, maar laat het dan zijn een streven met als insteek de vraag, wat is tot opbouwing, vermaning en vertroosting? Als je een taal spreekt, bouw je jezelf op. Wel, het punt is niet dat dat een definitie is van tongentaal. Men heeft heel wat uit dat vers willen afleiden. Maar de vraag is of dat de bedoeling van de tekst is. Paulus heeft het helemaal niet over de betekenis van tongentaal in het gebedsleven. Daar zou heel wat over te zeggen zijn. Maar u zult er in de Bijbel nauwelijks iets over vinden. En in dit hoofdstuk zeker niet. Wat Paulus zegt is, wat gebeurt er als iemand in een taal spreekt in de gemeente en niemand verstaat het? Dan kan niemand opgebouwd worden. De enige die opgebouwd zou kunnen worden is degene die in die vreemde taal spreekt. Maar dat is geen definitie van wat tongentaal is. Paulus ziet dat hier als een negatief effect. Als je in de gemeente je mond open doet, dan moeten alle opgebouwd worden. Niet alleen maar degene die wat zegt. En zo is het ook verder hier. In vers 2 en in vers 4 hebben we tweemaal zo'n omschrijving waarbij het lijkt dat het om een omschrijving van tongentaal gaat. Terwijl het in werkelijkheid gaat om het negatieve effect als iemand in een tong spreekt in een samenkomst waar niemand het verstaat. En vanaf vers 6 zien we dat Paulus dat uitlegt met een paar simpele beelden. Let wel, men heeft uit dit hoofdstuk, dat hangt er maar vanaf met door welke bril je naar dit hoofdstuk kijkt. Sommige mensen hebben uit dit hoofdstuk een hele negatieve houding willen lezen over tongentaal. Alsof Paulus iets tegen tongentaal heeft. Nou, dan is het heel goed om zulke versen te lezen als vers 5a. Ik wilde wel dat u allen in tongen sprak. Maar voor het geval u de neiging bent om juist zulke versen naar voren te halen uit het hoofdstuk, is het goed om te lezen wat erachter staat. Maar meer nog dat u profeteerde. En zo is het ook in vers 18. Ik dank God dat ik meer dan u allen in talen spreek. Geen sprake van dus dat Paulus in dit hoofdstuk negatief over tongentaal zou spreken. Maar er staat weer een maar achter. Maar in de gemeente, vers 19, wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand om ook anderen te onderwijzen dan 10.000 woorden in de taal. Niet omdat er iets mis is met tongentaal, maar er is iets mis met spreken in een tongentaal in het openbaar zonder dat iemand het verstaat. In de samenkomst wil ik liever 10.000 woorden spreken met mijn verstand. Woorden dus die ik zelf versta en die de gemeente ook verstaat. Paulus is niet tegen klanktaal, zoals de NBV het heeft, mooi woord. Hij is niet tegen klanktaal als zodanig in de gemeente. In het privéleven al helemaal niet. Maar ook in de gemeente niet. Als het maar wordt uitgelegd. Hij heeft iets tegen klanktaal zonder uitleg. Nou, dan komen die beelden waar ik het al even over had. In vers 7, zelfs de onbezielde dingen die geluid geven. Het zijn fluit, het zijn harp. Als zij een onderscheid in de tonen geven. Hoe ze allemaal weten wat op de fluit of wat op de harp gespeeld wordt. Je moet die muziek kunnen verstaan. Als er geen verschil in toonhoogte was. Een verschil in klank. Verschil in tijdsduur. Verschil in timbre van de verschillende muziekinstrumenten. Hoe kun je dan onderscheiden wat je hoort? Als het allemaal, net zoals dat is wanneer je naar een vreemde taal luistert, dat kent u allemaal. Je luistert naar een vreemde taal, je draait aan de radio, oh nou ja, dat is een beetje ouderwets wat ik nou zeg, maar vroeger deden we dat dan zo. Je draait aan de radio, je hoort aan een of andere zender en daar spreekt iemand in een volstrekt onbestaanbare taal. Het is voor jou abracadabra. En je denkt, hoe is het mogelijk dat er mensen zijn die dat verstaan? Niet alleen dat, zelfs de enige taal die ze kunnen verstaan. Dat is heel wonderlijk. We komen daar direct op terug, omdat Paulus er een mooi beeld bij gebruikt. En hij neemt ons mee naar het slagveld. Tot in de 19e eeuw was dat bij ons ook zo. Er was geen radioverkeer tussen de verschillende officieren. Daar was een legertrompetter. En die gaf een signaal. En bij de training in de militaire dienst hoorde het dat je al die signalen hoorde te onderscheiden. Het was heel belangrijk dat je weer leerde onderscheiden tussen aanvallen en terugtrekken. Als je dat niet onderscheidde, dan was het mis. En als nou die trompetist een beetje een klungel was, of hij was zenuwachtig door de oorlog, en hij blies maar wat, of hij maakte vreselijke vergissingen, dan dachten die mensen, wat heeft hij nou geblazen? Moeten we nou aanvallen of ons terugtrekken? Dat is wat hier staat, als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, die zal zich voor de oorlog gereed maken. En precies hetzelfde als hier iemand op het podium staat en hij spreekt in een taal die niemand van ons verstaat. Dan denk je ook, wat moeten we daarmee? Helemaal niks. Het is tijdverlies. Laat hij dat voor zichzelf in de binnenkamer doen. Maar in de gemeente zoek je naar dat wat tot opbouwing is. Als u door de taal geen verstaanbaar woord geeft, hoe zal men weten wat gesproken wordt? Want u zult in de lucht spreken. Er zijn wie weet hoeveel soorten geluiden in de wereld en geen is zonder eigen klank. Als ik nu de betekenis van het geluid niet ken, zal ik voor hem die spreekt een vreemdeling zijn. Daar hebt u dat woord waar ik naartoe wilde. Want in het Grieks staat hier een woord dat wij ook in het Nederlands kennen, het woord barbaar. U kunt zich wel voorstellen hoe dat woord barbaar is ontstaan. Iedere mens die niet Grieks sprak, die werd door de Grieken een barbaar genoemd. En dat komt van hetzelfde waar het woord brabbelen vandaan komt. En iemand die in een taal spreekt die je niet verstaat, dat klinkt als brabbelen. Daar komt dat woord barbaar vandaan. En het woord brabbelen ook. Barbaar is dus gewoon een nadoen van een klanken van een taal die je niet verstaat. Dus wat Paulus hier zegt is, letterlijk, als je de taal niet verstaat, dan klinkt het alsof je luistert naar een barbaar. Dat is iemand die geen Grieks spreekt en dus voor Grieken onverstaanbaar is. Dat is een beetje arrogant natuurlijk om zo over andere talen te spreken, maar we hebben allemaal een beetje die neiging. Zo is het met de tongentaal ook. Als niemand het verstaat, is het voor ons alleen maar gebrabbel. Het grappige is, heel vaak als mensen voor het eerst tongentaal horen, hebben ze precies datzelfde, diezelfde neiging. Wat is daar nu de zin van? Het is alleen maar gebrabbel. Ja, voor jou. Dat is het verschil. Het is precies als wanneer je luistert naar Chinees of Russisch of Arabisch, je snapt niet dat mensen er wijs uit worden. Voor jou is het gebrabbel. Voor Chinezen, Russen en Arabieren niet. En we hebben al in hoofdstuk 13 vers 1 gezien dat in de tongentaal gaat over talen van engelen en mensen. In vers 10, hier kun je ook duidelijk zien dat bij tongentaal ook wel degelijk over menselijke talen gaat. Dat is in Handelingen 2, want daar staat, er zijn zeer vele soorten geluiden in de wereld. Zoals er vele talen in deze wereld zijn. Maar goed, waar het om gaat is, Paulus vat het nog weer eens een keer samen in vers 12. Zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven. Letterlijk staat er naar geesten, maar dat betekent hier geestelijke uitingen. Tracht overvloedig te zijn tot de opbouwing van de gemeente. Kom los van uw natuurlijke egocentrisme. We zullen direct zien in vers 20, maar ik noem het nu al, dat Paulus hier doelt op een misbruik dat blijkbaar in de gemeente van Korinthe ook aanwezig was. We hebben al vaak gezien dat er een eigenaardige leer blijkbaar in Korinthe heerste. Een leer die het had over een bepaald soort geestelijkheid. Die uitte zich, die rare leer, op allerlei manieren. Ze zeiden bijvoorbeeld, wat je met je lichaam doet is volstrekt onbelangrijk. Je kunt met je geest, met je hart de Heer dienen en je lichaam tegelijkertijd aan een prostituee wijden. Dat hebben we ook succes gezien. Hoofdstuk 7 komt dat ook toe. Ze had een heel wonderlijke Griekse leer, een Griekse dwaalleer, waarbij lichaam en ziel zo ver uit elkaar getrokken worden, dat het niet belangrijk is wat je met je lichaam doet, zolang je met je ziel maar in orde is. En die mensen hadden dus ook een heel eigenaardig idee over wat geestelijk zijn is. Geestelijk, dat is dat wat apart is, wat vreemd is, wat een beetje mystiek is. In bepaalde godsdiensten in die tijd had je dat ook, het geheimzinnig. En spreken in tongen heeft iets geheimzinnigs. Want kijk, als een Chinees Chinees praat, dat is niet geheimzinnig, want zo praten Chinezen. Maar als een Eskimo Chinees begint te praten, dat is geheimzinnig. Want dat leer je normaal niet op de Eskimo school. Dus als zo'n Eskimo Chinees praat, dat is apart, dan denk je, wat is hier aan de hand? Als iemand in een vreemde taal spreekt, en we weten uit ervaring dat tongentaal soms, als toevallig iemand in de zaal zit die de taal verstaat, dat dat inderdaad vaak bestaande talen zijn. Dan is dat geheimzinnig, dat is iets wonderbaarlijks. Ik hoorde pas nog over iemand in een samenkomst die wat dan zachtjes in tongen, zonder in de gaten te hebben dat de persoon die naast hem zat die taal verstond. Het was een vreemdeling die daar binnengekomen was. En door dat wat die broeder naast hem zachtjes bad, maar hij kon het verstaan, bijzonder bemoedigd werd. Dat was een rechtstreekse boodschap van de Heer, die deze broeder voor hem speciaal uitsprak. En zodra hij het verstaat, is het niet meer barbaars, is het niet meer vreemd. Maar als je dus deze leer aanhangt, van dat bijzonder geestelijk zijn, dat iets met geheimzinnigheid te maken heeft, dan is het bijzonder interessant als je deze gave kunt tentoonspreiden in de gemeente. En Paulus zegt, daarbij denken jullie alleen maar aan jezelf. Die mensen lieten daarmee zien, kijk eens hoe geestelijk ik ben. Het gevaar bestaat nog wel een beetje, omdat met name in het begin van de Pinksterbeweging nog wel eens de neiging bestond om de christenen op te delen in twee groepen. Vandaag is dat gelukkig wat minder sterk het geval. In twee groepen, degene die wel en degene die niet in tongen spraken. En dan keken ze toch een beetje neer op de mensen die nog die echte vervulling met de geest niet hadden. Nou, in wezen is dat hetzelfde babygedrag dat we hier ook vinden. Van, ik kan het wel en jij niet. Ik had bijna gezegd, en jij lekker niet. Dat is die, Paulus noemt dat infantiel. Kinderachtig, dat zullen we direct zien in vers 20. Ik wil niet te snel vooruit lopen. Maar dat is de achtergrond waarom Paulus al deze waarschuwingen geeft. Er waren mensen die gedroegen zich op die manier in de samenkomst eigenlijk alleen maar om zichzelf te kietelen. En als je nou even niet aan tongentaal denkt, dan kun je dat ook op allerlei andere manieren hebben. Als degene die de preek moet houden, de voorganger, een thema heeft uitgekozen omdat hij dat zelf zo bijzonder interessant vindt. En je ziet dat die man ervan geniet. Want dat heeft hij nou helemaal uitgedokterd. Terwijl de gemeente zich afvraagt, ja, wat moeten wij er nou mee? Wij kunnen er helemaal niks mee. Dan zit die man zich net zo goed zelf te kietelen. Hij is bezig met zijn stokpaardje. Maar hij is niet bezig met de vraag, wat is tot opbouwing van de gemeente? Hij vertelt iets wat hij interessant en leuk vindt. Maar hij is niet op de knieën geweest om te vragen, Heren, wat heeft de gemeente nodig? En ik heb dat de vorige maal ook gezegd, dat is een hele strijd. Het is makkelijker om bijbellezingen te houden. Dan weet je, vanavond is 1 Korinthe 14 aan de beurt. Het kan even onduidelijk zijn welke versen nou precies, maar je weet toch globaal, dit is het thema. Maar als het om de zondagse prediking gaat, dus om een profetische boodschap, dit is geen profetie, dit is onderwijs. Als het om een profetische boodschap gaat, is het veel moeilijker. Want dan moet je werkelijk als profeet in de tegenwoordigheid van God zijn stem vernemen, wat wil hij naar voren brengen. En alles waarin je jezelf zoekt, is net zo verwerpelijk als dat wat hier aan de orde wordt gesteld. Dus het gaat niet om die tongentaal. Het kan op allerlei wijze gebeuren. Zo gauw je het gevoel hebt, de mensen met een fijn geestelijk ontwikkeld gevoel, die merken dat. die is bezig zichzelf te etaleren. Het gaat hem niet om de gemeente. Het gaat erom dat hij zichzelf op de voorgrond moet stellen. Met dat wat hij of zij zo goed kan. Dat is de boodschap. Wat is het diepste motief dat ons drijft? Als we een bediening hebben te midden van het volk van God. Zijn we bezig voor onszelf of zijn we bezig voor de ander? En alleen in het tweede geval zijn we ook bezig tot eer van God. Je kunt dus ook niet zeggen, ja, het was allemaal tot eer van God en of de gemeente wat had, dat deed er niet toe. Nee, als de gemeente er niks aan had, dan was het ook niet tot eer van God. Want God wordt daarin gediend en geëerd als wij allen gericht zijn op wat nuttig en opbouwend is voor de ander. Tracht overvloedig te zijn tot de opbouwing van de gemeente. Daarom moet hij die in een taal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Dus het punt is niet dat hij niet mag spreken in een taal, als er maar uitleg komt. Dus hij kan bidden dat hij het zelf uitlegt. Hij kan het afwachten of er iemand anders is die misschien een uitleg van de Heer ontvangt. Maar hoe dan ook, als hij dan per se in een taal wil spreken, en Paulus verbiedt dat niet, dan moet het wel uitgelegd worden. Wat hij verbiedt is klanktaal zonder uitleg. Hij verbiedt niet klanktaal als zodanig. Paulus zegt, want als ik in een taal bid, vers 14, dan bid mijn geest, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Dat wil zeggen, ik bid in een taal die ik zelf ook niet versta. Er schijnen wel mensen te zijn, en ook nog niet eens altijd misschien, die als ze in tongen bidden ook zelf verstaan wat ze zeggen. Maar in het algemeen is dat niet het geval. Ook voor hen klinkt het als abracadabra. En daarom is het ook een enorme bemoediging als dan iemand tegen je zegt, maar ik heb het wel verstaan wat je zegt. Omdat je dan weet, ik ben op de goede weg. Dit is goed wat ik doe. Maar dan moeten de anderen het ook verstaan. Dus Paulus zegt, als het nou voor mezelf al zo is, dat mijn verstand onvruchtbaar wordt, terwijl ik in de gemeente toch ook opgebouwd wil worden, dan wil ik ook een uitleg ontvangen. Net wel, dit gaat weer niet over persoonlijk gebruik in je persoonlijk gebedsleven. Veel christenen betuigen van de bijzondere zegen van tongentaal in hun persoonlijk gebedsleven. Of vooral in aanbidding. Maar ook in de bediening, dat heb ik al eerder bij hoofdstuk 12 ook gezegd, ook in bediening, in de genezingsbediening, is heel vaak gezegd, en ik geloof dat ook, dat als er in tongentaal gesproken werd, dat er meer kracht tot genezing daar was dan zonder tongentaal. Er zijn allerlei manieren waarop tongentaal nuttig is. Maar daar heeft Paulus het allemaal niet over. Dit is dus geen verhandeling over tongentaal, zeg ik nogmaals. Waar hij het over heeft is, als ik in de samenkomst ben, dat wil zeggen als ik in de gemeente ben, wat is dan dienstig voor de gemeente? Dus je moet ook voorzichtig zijn dat we het hoofdstuk al te veel te willen afleiden over wat tongentaal nou allemaal precies is, want daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Paulus zegt, ik wil met mijn geest lof zingen. Je kunt zingen in een vreemde taal, bidden in tongen, zingen in tongen. Maar ik wil ook met mijn verstand lof zingen. Anders als u looft met de geest, dat betekent hier dus. Als u een lofzang uitspreekt, een lofzegging uitspreekt in een vreemde taal, in klanktaal. Hoe zullen dan de anderen amen zeggen op wat u zegt? Als ze niet verstaan wat u hebt uitgekraamd. Want u dankt wel goed. Moet niet eens uitkramen zeggen. Het dankgebed was prima. Alleen niemand kan dat vaststellen. Want niemand verstond wat hij zei. Maar als het werkelijk van de Heere God was. Als het een klanktaal was die echt uit de Heilige Geest is. Dan heeft hij een goed gebed uitgesproken. Alleen niemand verstond het. Dus Paulus zegt, ik dank zelf God dat ik meer dan u allen in talen spreek. Maar in de gemeente wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand. Om ook anderen te onderwijzen dan 10.000 woorden in een taal. Trouwens, even over die 5 woorden, mag ik even een klein zijpaadje bewandelen? Als je 5 woorden van de Heer ontvangen hebt, dan moet je er ook niet meer spreken dan dat. Ik spreek heel vaak met jonge mensen, en dan vaak ook over de kerken die ze bezoeken. Het maakt niet uit of het nou een kerk of een gemeente is, of hoe dat dan ook heten mag. En heel vaak hoor ik dezelfde klacht, want dat zijn slimme jongelui. Die zeggen, bij ons is de voorganger toch al min of meer verplicht om 40 minuten vol te maken. Maar je kunt heel duidelijk merken dat hij na 20 minuten soms klaar is. En wat hij dan doet is zichzelf herhalen, want hij moet die 40 minuten volmaken. Daar prikken zij feilloos doorheen. Lieve mensen, als u ooit wel eens het woord bediend hebt, denk niet dat de gemeente dat niet doorheeft. Er zijn sommigen misschien die het heerlijk vinden om het allemaal 4 keer te horen. Maar een hele hoop mensen worden daar erg moe van. Dus als je niet meer dan 5 woorden van de Heer ontvangen hebt. Wat heerlijk als je dan in een gemeente bent, waar dat ook prima is, dat je naar die 5 woorden weer gewoon kan gaan zitten. En misschien is er dan nog wel een ander, die van de Heer nog 5 woorden, of 50, of 500 woorden ontvangen heeft. Anders wordt het een verplicht schema. Er moet per se 3 kwartier gepreekt worden. Of 1 uur. Terwijl je misschien maar voor 1 kwartier ontvangen hebt. Zomaar even een zijpaadje. Broeders, wees geen kinderen in uw overleggingen, maar wees kleine kinderen in de boosheid. Mooi, dat is waar ik het straks over had. Als je overlegt, als je je gezond verstand gebruikt, dan moet je dat niet als kinderen doen, dan moet je dat doen als volwassenen. Als kind denk je, oh wat leuk, spannend, ik kan in tongen spreken, luister maar. Als volwassenen denk je, ja, maar wat hebben die anderen eraan? Wat is tot opbouwing van de gemeente? Paulus zegt, als jullie graag kleine kinderen willen zijn, dan moet je dat zijn in de boosheid. Dat is een beetje hetzelfde als wat Paulus zegt in Romeinen 16, staat de vertaling. Wees onnozel in het kwade. In het kwade mag je rustig een onnozele baby blijven. Van het kwade hoef je geen ervaring te hebben. Je hoeft geen arsenicum geproefd te hebben om te weten dat het giftig is. Hou je maar zo ver mogelijk van het kwade vandaan. Daarin mag je altijd een klein kind blijven. Een klein, onervaren, onnozel wicht. Maar als het gaat om je verstand te gebruiken dat je van de lieve Heer gekregen hebt, dan moet je volwassen worden. En hoe ouder je wordt, want dit is typisch kleine kinderengedrag, hoe ouder je wordt, des te meer ga je je afvragen, wat zijn de effecten van mijn woorden? Wat hebben anderen eraan? Terwijl een klein kind zomaar wat uitkraamt. En dan komt er een moeilijk woord. Misschien het moeilijkste. Ik heb al gezegd, het is een moeilijk hoofdstuk. Dan komen ook nog de moeilijkste versen. Want dan zegt Paulus in vers 21, in de wet staat geschreven, ik zal in andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken en ook zo zullen ze mij niet horen, zegt de Heer. De talen zijn dus tot een teken, niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. En de profetie is niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Nou, daar hebben al veel mensen zich het hoofd over gebroken. En ik zal niet zeggen dat ik het laatste woord daarover heb, maar ik denk wel dat de oplossing het beste begrepen wordt als je de verzen erna eigenlijk tot en met vers 25 erbij betrekt. En daarom begin ik even aan de andere kant. Paulus stelt ons een situatie voor waarin een ongelovig mens binnenkomt. Hij zegt in vers 24 een ongelovige of een onkundige, een onwetende. Letterlijk staat er in het Grieks het idioot. Dat is waar ons woord idioot vandaan komt. Dat is een onwetende. Daar komt een idioot binnen. Ik bedoel dus in de Griekse betekenis een onwetende. Een onwetende of een ongelovige. En die zit daar in uw samenkomst. Die komt bij u in de samenkomst. En die luistert wat daar gezegd wordt. En hij hoort één Chinees praten en de andere Arabisch en de andere Russisch. Ja, hij weet niet eens dat het die talen zijn. Hij denkt, waar ben ik hier beland? Kunt u zich voorstellen? Wat betekenen die talen voor hem? Helemaal niks. Hij gaat even ongelovig weer die zaal uit en naar huis. Paulus zegt, voor ongelovige mensen, ik bedoel dat die gelovige mensen, die weten dat is tongentaal. Ja, het is jammer dat die broeder of zuster dat doet, want het is hier niet de plek, of het wordt ook niet vertaald, dus wat hebben we eraan? Maar die kunnen dat tenminste nog een beetje billijken. Die begrijpen tenminste nog wat er gebeurt. Maar een ongelovige die binnenkomt, die begrijpt het niet. Die denkt, waar ben ik hier beland? Hij mag dan een idioot genoemd worden, maar hij denkt eerder dat die ander een stel idioot is terechtgekomen. Als al die mensen in vreemde talen door elkaar heen roepen. Het is, dat woord teken voor een ongelovige is die dus negatief. Het is een veegteken. En dan begrijp je die tekst ook die hier uit Jesaja wordt geciteerd. Want daar kwamen die Assyriërs en die kwamen Israël binnenvallen en die spraken ook in vreemde talen. Nou, dat was niet tot zegen voor Israël. Dat Assyrisch betekende, hé, vreemde machten zijn ons land binnengedrongen. Dus Paulus gebruikt hier, dat citaat een beetje losjes, maar wat hij ermee zeggen wil is, zoals dat die mensen die vreemde taal spraken een bedreiging waren voor de Israëlieten, zo is dat ook als iemand in tongentaal spreekt en er is een ongelovige of een onwetende aanwezig. Maar, wat gebeurt er als er geprofeteerd wordt? Dan is het effect totaal anders. Sterker nog, er staat hier als de gehele gemeente op één plaats samenkomt in vers 23 en alles spreekt in talen, dat is het negatieve, zullen ze niet zeggen dat u wartaal spreekt, maar dan het positieve. Als alle profeteren en er komt een ongelovige of een onkundige binnen, dan wordt hij door allen overtuigd. Wauw, wat zou dat zijn? Allen profeteren. Daar heb ik vaak mijn hoofd over gebroken. Dat één profeteert, dat is al heel wat. En bij u is dat misschien in de gemeente altijd dezelfde persoon. Maar hier zijn we in een gemeente waar alle profeteren. Nou, de beste manier om dat te begrijpen is denk ik om te beseffen dat profeteren meer dan één betekenis kan hebben. Profeteren betekent soms ook heel gewoon uitbarsten in lofprijzing. Als de handelingen 19, die 12 discipelen in Efeze de hand opgelegd krijgen van Paulus, dan beginnen ze in tongen te spreken te profeteren. Nou, die beginnen niet allemaal profetische boodschappen door te geven. Voor wie allemaal? Moeten ze allemaal tegen Paulus profeteren? Maar profeteren, zie je al in het Oude Testament, heeft dikwijls ook de betekenis op extatische wijze God geloven en prijzen. Je weet dat bij Saul, Saul was onder de profeten. En daar gebeurde datzelfde. Er kwam een heel gezelschap, Samuel, met andere profeten. En die waren allemaal aan het profeteren. Dat is in feite op extatische wijze God groot maken. Dus profeteer heeft ook de speciale betekenis. Een boodschap van de Heere God doorgeven. Maar dat kan ook zijn lofprijs. En dan kom je zo'n gemeente binnen. En al die mensen zijn daar bezield van de Heilige Geest. En maken God groot. Ze zingen niet een liedje samen. Maar er is een beslag op die hele gemeenschap. Die als uitwerking heeft dat ze alles samen de naam van God groot maken. En nu komt daar die ongelovige of die onwetende binnen. Hij komt als het ware die wolk binnenwandelen van die machtige openbaring van de kracht van God. Die zich hier uit in deze lofprijzen. En nu zegt hij niet die mensen hebben wartaal. Die spreken wartaal. Wat is dit hier voor een gekke vertoning? Want hij ervaart de aanwezige kracht van de Heilige Geest. En dan gebeurt er iets wat we helaas niet zo vaak meemaken. Het verborgene van zijn hart wordt openbaar. Immers hij is door alle overtuigd, door alle beoordeeld. En dus zal op zijn aangezicht neervallen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder u is. Ziet u het verschil? Hij hoort allemaal vreemde talen. Hij haalt zijn schouders op en hij denkt, die mensen zijn me schokken. En hij gaat weg. Maar nu hoort hij allemaal in zijn eigen taal God groot maken. Hij ervaart de kracht van de geest die achter al die lofprijzingen schuil gaat. Daarom zeg ik, het is niet maar gewoon samen een lied zingen. De meest vleeselijke gelovigen kunnen altijd samen nog wel een lied zingen, maar daar gaat het hier niet over. Nee, hij ervaart, hier is God. En hij valt op zijn aangezicht. En het effect daarvan is zelfs dat hij in zijn geweten overtuigd wordt. Terwijl helemaal niet staat dat die mensen spraken over zonde en zonder kennis. Maar hij wordt daardoor door de kracht van de Heilige Geest in zijn geweten overtuigd, zelfs zonder dat er speciaal over zijn geweten en over zijn zonde gesproken wordt. Dat is het effect van Gods geest in de harten van de mensen als ze komen. En hij valt op zijn aangezicht en beleidt, hij aanbidt God en verkondigt dat God werkelijk onder u is. Nou, ik heb u straks al gezegd, dat kan alleen in een gemeenschap waar er ook ruimte is voor Gods geest. Om niet alleen maar de ene man op de preekstoel te gebruiken, maar velen in de gemeente. En ik ben dankbaar dat in heel veel gemeenten waar ik kom, dat dat ook praktisch verwerkelijkd wordt. Niet altijd even goed, we blijven maar mensen en het is zwak. En mensen die de ruimte krijgen om dit zo te doen, die kunnen er ook misbruik van maken. Ik bedoel, het is heel makkelijk je te begrijpen waarom het in heel veel plaatsen zo gegroeid is dat alleen de dominee nog maar wat zeggen mag. Dat is natuurlijk om misbruik tegen te gaan. Ik herinner me dat ik een jaar of begin 20 was en met een collega hierover sprak. Ik zei, maar zo moet het toch eigenlijk? Zo zegt Paulus het toch? En hij zegt dat niet alleen maar als een praktische heenwijzing voor Korinthe. Hij zegt dat hij het zo wil in alle gemeenten van de heiligen in vers 33. En toen zei hij, ja, maar dat werkt in de praktijk niet. Ik zei, heb je het wel eens geprobeerd? Ik zei, ik weet van gemeenten die dat al eeuwen in praktijk brengen. Kijk, laten we goed beseffen, lieve mensen. Als Paulus paal en perk had willen stellen aan alle misbruik in de gemeente, dan had hij maar heel simpel dingen aan hoeven te doen. Hij had kunnen zeggen, luister even, dan houden jullie allemaal je mond en één onder jullie mag wat zeggen. Als die ene het dan fout doet, dan is het tenminste maar één die wat fout doet. En dan moeten jullie maar, als je dan wat hebt, dan moet je dat maar bij die ene persoon melden. Nog makkelijker is als die ene persoon het allemaal doet, dan hebben we ook geen excessen. Zo is het al in de eerste eeuwen, toen de kracht van de Heilige Geest langzaam afnam in de kerkgeschiedenis, is dat al heel gauw gekomen. Toen de kracht van de Geest afnam, kwam de hiërarchie op. Toen werd het steeds meer gestructureerd. En toen de hiërarchie opkwam, ging de kracht van de geest weg. Tussen oorzaak en gevolg lopen hier door elkaar. Maar Paulus volgt de weg van God. Hij zegt niet, weet je wat, we gaan het allemaal nou mooi structureren. En niemand mag weer zijn mond open doen, hij wil geen probleem. Nee, hij zegt, die vrijheid moet blijven. Want dat is de vrijheid van de geest. Waar de Heer is, daar is vrijheid. 2 Korinthe 3. Alleen, die vrijheid is genormeerd. Daarmee bedoelen we, die is onderworpen aan regels. En vrijheid mag nooit ontaarden in losbandigheid, in de vrijheid van het vlees. Dat is een belangrijke les. Er moet vrijheid zijn, maar er moeten tegelijkertijd regels zijn. Niet regels die je in een reglement opneemt, geestelijke regels, dat zullen we zo zien. Regels waardoor die vrijheid onder de normen van Gods woord wordt gesteld. Dat is belangrijk. Hoe is het dan, broeders? Wanneer u samenkomt, als het goed is, heeft ieder wat op zijn hart. Je bent niet tot zaterdagavond lang met de televisie bezig geweest. En zondagsmorgens heb je nog even snel op het laatste nippertje je bed uitgevlogen. Nog even snel ontbeten met elkaar. En je komt totaal ongeestelijk voorbereid in de gemeente. Nou, dan heb je niks. Dan heb je niks. Maar als je ook denkt, dat er maar één die wat mag zeggen straks. Dus dan hoef je ook niet voorbereid naar de gemeente te gaan. Want die ene, die moet voorbereid zijn. Ziet u, want daarom is het ontzettend belangrijk dat allen geoefend worden. Omdat allen het besef hebben, de Heer zou mij kunnen gebruiken. Tot dienst van het geheel, tot opbouwing, stichting, vermaning, vertroosting van het geheel. Dus de bedoeling is al dat je wat hebt als je komt. Dan zou je misschien wel wat beter moeten voorbereiden. Ik mag u misschien wel vertellen. Het eerste boekje dat ik ooit over de Bijbel las, een echt Bijbelstudieboekje dus, hè? Ik heb geen idee over kinderboekjes. Het eerste Bijbelstudieboekje ging over dit hoofdstuk. En toen was ik 11 jaar oud. Het allereerste boekje. Mensen moeten ergens een keer beginnen. Ik weet niet meer hoe ik dit boekje in handen kreeg. Ik geloof dat ik het ergens vond in een boekenkast waar ik logeerde en ik las het in één adem uit. En toen dacht ik, dit is toch zo simpel. En ik ging naar huis en ik vertelde dat aan mijn ouders, dat ik dit gelezen had en gevonden had. En ik was erg gek op de hoofdonderwijzer van mijn school. Dus ik zei, luister eens, als die man leest dat in 1 Korinthe 14 staat, dan gaat hij meteen zijn hele kerk overhoop gooien. Tegen ze zeggen, jongens, ik heb het nog eens nagelezen, maar dat klopt helemaal niet wat wij doen. Nou, mijn vader vond dat toch niet zo'n goed idee, dat een 11-jarige jongen zo tegen de hoofdonderwijzer sprak. Dus die heeft een beetje uit mijn hoofd gepraat. Dus nou zeg ik het nu dan maar. Het is een beetje later. Ik heb het wel vaker in mijn leven gezegd hoor. Het gaat er niet om dat we dat allemaal letterlijk imiteren. Het gaat erom dat we de geestelijke principes begrijpen die erachter zitten. Nogmaals, het was zo gemakkelijk het allemaal te structureren. Zo is het al in de tweede eeuw gegaan. En zo is het altijd gebleven. Totdat God weer grote opwekkingsbewegingen gaf. Die dwars door al die structuren en regeltjes heen braken. En er gebeurt altijd, als er een opwekking komt, verdwijnen al die regels op de achtergrond. Want dan zijn de mensen zo vol van God, zo vol van de Heilige Geest, dat breekt dat door al die regeltjes heen, dan hou je die mensen niet stil. Dus dan gebeurt het vanzelf, dus ik hoef niet tegen u te zeggen, gaat u dan maar naar de dominee om het eens uit te leggen. Want als die mensen niet vol van de Geest zijn, maakt het ook helemaal niks uit. Als ik het nou zou omdraaien, dan zou ik zeggen, als mensen toch niet vol van de Geest zijn, nou laat dan alsjeblieft nog maar één wat zeggen. Dan houden we de schade zoveel mogelijk binnen de perken. Maar als ze allemaal vol van de geest zijn, breken ze hier dwars doorheen hoor. Dan gaat het weer zoals het hier staat. Hier hadden ze de omgekeerde excessen. Hier gebeurden te veel dingen, doordat de vrijheid te groot werd opgevat, te ruim werd opgevat. Hier gebeurden te veel dingen die niet van de geest waren. En dan zegt Paulus, nou moeten we daartussendoor een weg zien te vinden. Een weg waarin de vrijheid bestaat voor ieder wiens hart hem dringt om een bijdrage te leveren. Wat het ook mag zijn, een psalm, een lering, een openbaring, een taal, een uitlegging. En je kunt al die 9 gaven van 1 Korinthe 12 er ook bij nemen. Daar moet allemaal ruimte voor zijn. Maar het moet alles gebeuren tot opbouwing. Bij alles wat je naar voren brengt, moet je je afvragen, wat wil de Heere God? Vandaar die beperking, als iemand in een taal spreekt, dus het gaat er niet om of mensen zachtjes in een taal spreken in de samenkomst, in klanktaal. Maar als iemand luid de hele gemeente toespreekt, in klanktaal, dan moet het vertaald worden en dan komt er nog een beperking bij, ten hoogste 2 of 3. En ieder op zijn beurt, dus alsjeblieft ook niet allemaal door elkaar heen. En laat één het uitleggen. Dus er is beperking, er zijn grenzen. Het mag dus ook nooit zo zijn dat de Heilige Geest volledig aan banden wordt gelegd. Maar het mag ook niet zo zijn dat mensen zeggen, ja, maar de Heilige Geest dreef mij. En toen denk ik, heel nuchter. De geesten van de profeten zijn aan de profeet onderdanen. Als mensen gaan zeggen, ja, maar ik kon niet helpen, de Geest dreef mij, dan is het altijd verkeerd. Want de Geest, ik zei het straks al dat woord, maakt nooit gebruik van je alsof je een robot bent. Een machine, een automaat. Je bent er altijd met je eigen wil en verstand bij. Dus je kunt je daar nooit achter verschuilen. Vandaar dat Paulus heel nuchter zijn, nou, als er nog 3 van die boodschappen in tongen zijn geweest, want dat kost tijd. Die boodschap moet worden uitgesproken en dan komt er nog eens een keer een uitleg achteraan. 3 is welletjes. Maar dat geldt zelfs als er een profetie is. Laat ik nog even vers 28 erbij nemen. Als er geen uitlegger is. Dus je denkt, ik heb al een boodschap op mijn hart. Maar ik weet zelf niet wat de uitleg is. Ik weet dus echt niet eens wat de boodschap is. En ik zie ook niet een van de mensen die normaal boodschappen kunnen uitleggen. Ik zie eigenlijk niemand hier die dat normaal doet. Ik ga niet het risico nemen om die boodschap uit te spreken en er blijkt geen uitlegger te zijn. Ik overleg met de oudste, geen uitlegger. Dan hang ik mijn mond. Geen smoesje van, ja, maar de geest dreef mij, ik moest het toch kwijt. Nee, dit is zo'n nuchter hoofdstuk. Dit is een hoofdstuk van het gezond verstand verlicht door de Heilige Geest. Dan zegt hij, dan hou je je mond, maar dan zeg je het maar zachtjes tegen de Heere God. Laat hij tot zichzelf spreken en tot God. En zo is het ook met de profeten. Laat er 2 of 3 profeten spreken. Ik bedoel, een profetie is tot stichting, vermaning en vertroosting. Dat is nogal wat. Tot opbouwing, tot aansporing, tot bemoediging, wat het ook mag zijn. Maar het is altijd iets, als het goed is, als het werk van de Heere God komt, dat je aan het denken zet. Dat je misschien wel met de rug tegen de muur zet. Nou, als je zo'n boodschap net hebt moeten verwerken en er komt er nog één, dat is dubbel zo zwaar. En na 3, dan zeg je, help, ik kan niet meer. Precies, zegt Paulus. 2 of 3 profeten laten die spreken en, daar komt nog iets bij, en laten de anderen het beoordelen. Kijk, dat is ook weer zo mooi. Dit is natuurlijk een ingewikkelde manier van gemeente zijn, dat begrijpt u wel. Het is makkelijker met die ene man die alleen maar wat mag zeggen. Maar hier gaat het erom, nee, er is vrijheid. Alleen je zult wel moeten accepteren dat de anderen, ik weet er van mening over verschillen of dat nou de andere profeten zijn of de anderen in de gemeente heel breed, laten de anderen het beoordelen. Dat is het probleem. Als ik mijn mond open doe hier vanavond, dit is dan wel niet een profetische samenkomst, maar dat geldt toch voor iedereen die zijn mond open doet, te midden van de gemeente. Ja, dan moet je ook kunnen hebben dat iemand tegen je zegt, ja, sorry, dat zei jij nou wel, maar dat klopt helemaal niet. Of daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nou, daarvoor hebben we trouwens de vragenbespreking. Maar je moet dan ook, als je in het openbaar een dienst doet, van wat voor aard dan ook, kunnen hebben dat mensen daar eventueel aanmerkingen op maken. En die aanmerking is niet alleen maar of het nou theologisch allemaal klopt wat je zegt. Die aanmerking is ook, broeder, dat heb je nou zo naar voren gebracht. Maar is dat nou wel erg opbouwend wat je hebt gedaan? Ik noemde straks al het voorbeeld van stokpaardjes bereiden. Ja, dat vindt die broeder misschien wel erg leuk, maar wat heeft de gemeente daar dan? Broeder, het was wel interessant wat je vertelde, maar het is niet waar we nou voor kwamen. We kwamen om in de tegenwoordigheid van God gebracht te worden. Kijk, want profetie komt uit de tegenwoordigheid van God en brengt mensen als het ware in die tegenwoordigheid van God. Maar dat gevoel hadden we niet, broeder. Het was koud, het was kil. Daar zat geen kracht achter. Ja, dat is het risico. Dat is het risico. Als je profeteert, als je hart gedrongen wordt om te profeteren, is goed. Maar bedenk, er is ook de gelegenheid voor de anderen om te zeggen, ja broeder, jij vond het misschien wel heel opbouwend, maar wij vonden dat allemaal niet. Die ruimte moet er ook zijn. En dat geldt natuurlijk ook in de gemeente. Ik heb wel eens meegemaakt dat de voorganger aan het eind van de preek zei zo, wat vonden jullie ervan? Hebben jullie aanmerkingen, commentaar? Wat zou er bij u in de gemeente gebeuren als de dominee dat ook eens een keer deed? Mensen zouden zich lam schrikken, maar als ze daar nou een hele week op voorbereid waren. Ah, we mogen nou dit keer eens gewoon in plaats van bij de koffie thuis in de kerk zeggen wat we ervan vinden. Ook daarbij kan heel wat ongeestelijks naar voren komen. Maar het zou ook best eens kunnen zijn dat de Heer iemand wil gebruiken die open en eerlijk zegt, beste dominee, het was allemaal heel interessant, maar voor mijn ziel heb ik er helemaal niks aan. Dat is wel moeilijk natuurlijk. Misschien is het ook maar beter dan om dat dan maar zachtjes na afloop te doen. Want je hebt ook weer een heleboel geestelijke gezindheid voor nodig om dat dan ook goed te kunnen verwerken. Maar het is wel wat hier staat. Wel wat hier staat. Op zijn minst mag het dan in de kerkenraadskamer gebeuren als de dominee van de preekstoel komt. Dat de kerkenraad zo eerlijk is. Zeker als het meermalen voorkomt om tegen de dominee te zeggen: dominee, we zijn niet op de goede weg met elkaar. Laten de anderen het beoordelen. En als een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. Dat kan gebeuren. Je bent wel aan het praten, maar dat is het niet. Dat is u heel wat om tegen iemand te zeggen: broeder, mag ik even, want ik heb een heel belangrijke boodschap van de Heer doorgekregen. Ziet u, op de achtergrond van dit hele hoofdstuk wordt verondersteld dat gelovigen zo dicht bij de Heer leven. Dat ze inderdaad van de Heer kunnen ontvangen. Dat ze inderdaad woorden kunnen doorgeven. Altijd met die restrictie dat anderen moeten beoordelen. Dus het is geen vrije brief maar voor allerlei ongeestelijk gedoe. Maar die ruimte is er. En die ruimte betekent dat mensen voortdurend geoefend worden om inderdaad iets van de Heer te kunnen ontvangen dat ze doorgeven. Zo had God iets bedoeld van gemeente zijn. Dat kan zomaar gebeuren dat iemand anders opstaat en zegt: maar ik heb iets ontvangen dat ik graag wil doorgeven. Want u kunt allen één voor één, dus niet allemaal door elkaar, profeteren opdat allen leren en allen vertroost worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeet onderworpen. Ik heb dat vers al 2 keer genoemd. Het betekent aan de ene kant dat ieder mens die zich uit in de samenkomst van de gemeente dat eigenlijk zo zou moeten doen als gedreven door de Heilige Geest. Als het van jezelf is, kan het nooit wat worden. Kan dat niks wezen. We zijn niet geïnteresseerd te horen wat jij of wat ik ervan vind. We willen horen de woorden van God. Dat is het kenmerk van profetie. Maar de andere kant is, dat is die fijne balans. Ik kan het niet genoeg herhalen. De andere kant is dat iemand zich daar ook in kan vergissen. En dan zijn er de anderen om dat te beoordelen. Want het is niet zo dat die ene die wat gezegd heeft de enige geestelijke persoon is in die gemeente. Hij moet ervoor openstaan dat die anderen zeggen: broeder, dat was toch niet zo opbouwend. Laat de anderen oordelen. En zeg dan nooit, ja, maar ik moest het toch zeggen van de Heilige. En dat gebeurt hoor, dat gebeurt vandaag de dag ook. Nee, vandaar dit belangrijke vers. Niemand wordt gedrongen om wat te zeggen. Dat gebeurt in de geestenwereld, in de satanische wereld. 1 Korinther 12. Toen Paulus heeft gezegd, toen jullie nog in het heidendom waren, ja, toen werden jullie tot de stomme afgoden heen gedreven, al naar u geleid werd. Vers 2 in hoofdstuk 12. Zo gaat dat als je onder demonische macht bent. De demonen, de Satan wil de wil uitschakelen, het verstand uitschakelen, wil dat jij een willoos werktuig wordt. Zonder wil, zonder verstand, zonder gevoel, dan ben je inderdaad een automaat. Daarom gaan die mensen ook in trance, ze weten zelf niet meer wat ze zeggen, ze weten niet meer wat hun overkomt. Maar dat doet God niet. God neemt een volledige mens in dienst. Met verstand, met de wil, met het gevoel. En dat betekent dus ook dat een mens nooit in tongen spreekt, zodanig dat hij er zelf geen controle meer over heeft. De geesten van de profeet, dat is hun innerlijk, is aan die profeet onderworpen. Hij heeft altijd controle over wat hij zegt. Hij kan dus zich nooit erachter verschuilen. Ja, ik moest wel of ik kon het niet inhouden. Dat was de geest die me dreef. Als je dat zegt, dan begrijp je niet op welke wijze de geest van God mensen leidt. Ziet u die fijne balans? Aan de ene kant een ruimte die vandaag op zoveel plaatsen zo jammerlijk verloren is gegaan. Maar aan de andere kant worden er hekjes geplaatst. Geestelijke hekjes. Niet gestructureerd, keurig volgens programma's en reglementen, geestelijke hekjes. Maar mensen die misschien voor ons helemaal niet zo entel zijn, eenvoudige broeders en zusters, maar gedreven door de geest, kunnen zeggen tegen jou: broeder, dat was niet uit de Heer, dat was van jezelf. Omdat ze geestelijk fijngevoelig genoeg zijn om dat te weten. En dan tenslotte, God is niet een God van verwarring, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de Heiligen. Sommige vertaling staat: God is niet een God van wanorde, maar van vrede. Maar ik heb het vers heel vaak zo horen citeren: God is niet een God van wanorde, maar van orde. Weet u wanneer mensen dat zo citeren? Het is een van de meest misbruikte teksten van het Nieuwe Testament. Dat citeren ze wanneer er in de gemeente dingen gebeuren die ze niet gewend zijn. Die ze vreemd vinden. Dingen die afwijken van de bepaalde traditionele paadjes waar ze aan gewend zijn. Voor hen betekent orde de orde van structuren, reglementen, strak in het pak, niks dat daar vreemd buiten omgaat. Zo gauw er iets geks gebeurt, zeggen: oh, God is een God van orde, dat kan nooit goed zijn. Dat kan nooit goed zijn. Maar er staat niet, er staat: God is een God van vrede. En die verwarring die hier ontstaat, die ontstaat niet doordat zoveel mensen maar wat doen, want in de gemeente mogen zoveel mensen wat doen. Maar het wordt pas verward als mensen zich niet laten leiden door de geest, maar door het vlees. Het gaat niet om een orde van structuren en reglementen, het gaat om de orde van de Heilige Geest. En wat is dat een belangrijk verschil? Daar zou u nou gewoon eens voor uzelf, aan het eind van deze samenkomst, in de komende tijd eens over na moeten denken. En nogmaals, dat zijn de laatste woorden van dit gedeelte. Paulus zegt hier: zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Men heeft zich heel vaak aan deze verzen vanaf vers 26 willen onttrekken door te zeggen: ja goed, dat waren wat praktische richtlijnen die Paulus voor Korinthe gaf, maar daar hoeven wij ons niet aan gebonden te voelen. Paulus zegt, en dat zegt hij vaak in de Korinthebrief, alsof hij al aanvoelde dat dat soort dingen gezegd zouden worden: in alle gemeenten van de heiligen hoort het zo toe te gaan. In alle gemeenten van de heiligen. En dat is heel wezenlijk. Dit geldt voor Gods gemeente op aarde. En natuurlijk, wij leven in andere tijden. Onze samenkomsten lijken voor geen cent op die in Korinthe. Dat is niet alleen maar omdat wij het niet meer zo goed doen. Dat is ook gewoon omdat we andere mensen zijn, levend in andere tijd, een andere cultuur. Daar is op zichzelf ook helemaal niet meer mis. Niks mis mee. En dat het in Afrika weer anders gaat dan in Zuid-Amerika, en dat het anders gaat dan een krimpen, dat is op zichzelf ook niet erg. We zijn allemaal verschillende soorten van mens, maar bepaalde dingen zijn hetzelfde. En dat zijn de dingen van God. En dat zijn de dingen van de Heilige Geest. God is een God van vrede. Het gaat om zijn vrede. Helemaal aan het eind van het hoofdstuk staat dat alles welvoegelijk en met orde gebeuren. Gods orde. Niet een menselijk bedachte orde. Gods orde. Denk er eens over na. God zegene zijn woord.